mist-covered mountains are home now for me. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll know. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And in the fear and alarm, you did not desert me, my brothers and I.
U hoorde Brothers in Arms van Dire Straits, de muziek waarnaar kapitein Marco Kroon en zijn kerels, zoals hij zijn manschappen zelf noemt, luisterden in Afghanistan op 12 juli 2006, in de laatste uren voordat ze zouden vertrekken voor weer een gevaarlijke operatie. Welkom, kapitein.
Dankjewel.
Brengt dit herinneringen naar boven?
Ja, herinneringen en emotie, moet ik zeggen, ja.
Want?
Ja, dit brengt toch wel... Ja, zoals zelf zegt, wat enigszins met je mee, wat herinneringen, dingen die je nooit van je leven meer vergeet. Net voordat je weet van, nu zou het wel eens kunnen zijn dat we niet met z'n allen terug gaan komen. En dan dit soort muziek, dat doet in de militairen zijn, in de mannen, dan komt dat redelijk wat naar boven.
Ja, u luisterde op zo'n moment niet alleen naar deze muziek, maar de manschappen en u keken ook naar een compilatie van beelden uit eerdere missies. Waarom?
Ja, dat klopt inderdaad. Ik had opdracht gegeven door een van mijn maten. Want zo zie ik het nog steeds. Het zijn niet alleen mensen die naar mij moeten luisteren, maar die luisteren naar mij omdat ze naar mij willen luisteren. Omdat ze vertrouwen in me hadden. En ik in hun. En gewoon een compacte eenheid. Ik denk van, dit wordt wel heel erg tricky. Dit wordt gevaarlijk. Deze missie, de opdracht, had ik gezien. Iedereen had hem al gezien. Ik zeg van, om het nog even wat heftiger te maken, om even duidelijk te maken dat het wel zo zou kunnen zijn dat we niet met z'n allen terugkomen. Of terug zouden kunnen komen. Wil ik toch wel even, ja, die eenheid die we al hadden, nog hechter maken door wat... Ja, het klinkt heel stom. Ik lijk heel stoer, heel flinke vet, maar ik heb maar een ontzettend klein hartje.
Maar de vraag was, jullie keken naar beelden, ja, uit eerdere missies. Wat waren dat dan voor beelden?
We hadden beelden opgenomen en dat doen we niet sensatiebelust. Dat doen we puur om het feit van dat we daarvan kunnen leren. Want,
dus van gevechtssituaties,
ja. Mensen die dus niks te doen hadden. En daar bedoel ik mee, die dus niet gebonden waren met de vijand, die hebben gefilmd. En dat is niet uit sensatiebelust of om uiteindelijk later te gebruiken. Maar puur ter analyse van wat er gebeurt. Want heel vaak, één paar ogen ziet minder als een camera. Een paar ogen, die moet reageren op wat hij ziet. Een camera kan later geanalyseerd worden.
Ja, dat door een heleboel paar
ja,
ogen.
Precies, absoluut, natuurlijk, ja, absoluut.
En voor deze en voor alle andere operaties die u als commandant van een peloton van het korps commandotroepen in Afghanistan heeft uitgevoerd, bent u in 2009 wegens moed, beleid en trouw benoemd tot ridder in de militaire Willemsorde. De oudste en de hoogste Nederlandse onderscheiding is dat. Hebt u hem op eigenlijk?
Ik heb het, het lintje op
het lintje
van de militaire
Willemsorde. Ja, ja. Er zijn zoveel lintjes, maar dat is dus het lintje.
Ja, dat
is goed. Morgen verschijnt uw boek Leiderschap onder vuur. Waarom voelde u de behoefte om een boek te schrijven over leiderschap?
Nou, ten eerste ben ik benaderd om of ik het
door de uitgever?
Dat het een goed idee zou zijn misschien. En daar ben ik over na gaan denken. En aangezien ik inderdaad met mijn gegeven status, met mijn opgedrongen status als ridder uiteindelijk wat meer draagvlak heb bij bepaalde mensen, dacht ik dat het wel een ik ben van nature een leider zelf.
Hoezo van nature?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk leiders worden geboren, goede leiders worden gemaakt.
Ja, dat is nou zoiets. Dat staat ook in het boek. Leiders worden geboren, goede leiders worden gemaakt. Wat bedoelt u daarmee?
Ik ben van mening dat als je niet geboren wordt als leider, kun je nog steeds een leider worden voor 55 punten.
55 punten?
Zo zeggen wij bij Defensie. 55 punten is een voldoende, maar niet om te overleven. Dus uiteindelijk zeg ik op mijn beurt, we hebben bij Defensie dusdanig goede opleidingen. Ook al ben je geen leider en heb je geen zin om leiding te geven, kun je nog een voldoende leider worden.
Ja.
Maar dan zul je nooit het creëren van draagvlak uiteindelijk voor elkaar kunnen krijgen.
Maar wat kenmerkt dan een goede leider?
Ik denk dat, en dat kun je ook lezen in het boek heel vaak, en dat meen ik ook echt serieus, lead by example. Je eigen regels hard naleven en zelf harder werken als de kerels. En als je dat doet en dat wordt gezien door de mannen, dan uiteindelijk zul je op handen gedragen worden.
Omdat iedereen kan misschien wel harder werken dan zijn omgeving. Daarmee is nog geen leider natuurlijk.
Nee, dat klopt. Dat is helemaal terecht. Ik denk ook heel vaak, als je te hard werkt, dan verlies je het overzicht.
Ja, wat is dan een goede leider?
Ja, dat je zult daar een gulden werk mee moeten zitten. En dat is niet. Ik denk niet dat je dat per definitie kunt vaststellen. Dat is een gevoel wat je hebt en wat uiteindelijk een soort van menselijke eigenschappen die ik het overdragen op de mannen zelf. Ik denk dat je. Ik kan er heel moeilijk. Ik heb het geprobeerd in mijn boek. Ik denk dat ik redelijk ver ben gekomen. Maar uiteindelijk zit het in je hart.
Zegt er wel eens iemand tegen u bij Defensie, er zitten ook vrouwen in het leger?
Ja.
Ja. Want u hebt het alleen maar over mannen, hè?
Ja, ik heb ook.
Ook in het boek.
Ik heb ook alleen maar in mijn carrière alleen maar met mannen gewerkt. Dus
dat is het.
Daar kan ik niks aan doen. Dat is nou helemaal gegeven.
Het leest als een soort handleiding. Doe dit, laat dat, dan ben je een echte leider. Of dan kun je een echte leider worden. Maar. Nou, wat ik net ook zei, die leiders worden geboren, goede leiders worden gemaakt. Het leest ook een beetje als een soort van wijsheden die je op een tegeltje zou kunnen vinden.
Nou, dat is misschien een idee voor, voor het vervolg. Ja. Maar
nog eentje, haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt.
Daar ben ik heilig van overtuigd. Dat is niet alleen militair gezien, maar dat is altijd. Want er komt altijd iets tussen. Mensen zijn van nature, doe ik zo meteen wel. Nou, dat komt later wel. Maar je zult altijd zien, er komt altijd iets tussen. Dus op het moment dat je iets moet doen, doe het gewoon. Dan heb je daarna, mocht er iets tussen komen, heb je je zaak al gewoon voor elkaar.
Het heeft natuurlijk allemaal te maken met initiatief nemen, doortastend zijn en verantwoordelijkheid nemen, of niet?
Nou, absoluut. Je had net de drie punten aan die voor een militair, sowieso voor ieder mens, maar voor een militair ontzettend belangrijk zijn.
Ja, voor ieder man. U zegt het zelf, voor ieder mens. En waarom dan in speciale mate voor militairen?
Nou, ik denk sowieso het initiatief is voor een militair uitermate belangrijk. Als je niet het initiatief hebt, laat je dus de vijand de keuze. Hm. En dan bepaalt de vijand waar en hoe het gevecht gaat plaatsvinden. En op het moment dat je dus zelf het initiatief neemt, dan heeft de vijand de minste tijd om zich te prepareren op jouw aanval.
Ja. U schrijft ergens dat u op een gegeven moment de greep op het leiderschap dreigde te verliezen, zodra u aan thuis begon te denken.
Dat is inderdaad. Dat is een fractie van een seconde geweest. Dat was vergeet ik nog, met 12 juli 2006. Of 13 juli 2006. Dat was van 12 op 13 juli.
Dat was de eerste nacht, zullen we maar zeggen, nadat die operatie begon waar we het net over hadden.
Van operatie Tak, ja, klopt, correct.
Ja. En?
Ja, nou, dat is echt, niet dat ik me daarvoor schaam, maar als militair leider is één ding wat je jezelf moet voornemen, is om niet te verzanden in eigen problemen. Dus je moet erboven stijgen, zodat je ze kunt onttrekken van het geheel. En je dus het situational awareness, zoals wij dat zeggen, van de helikopterview verkrijgen als leider, waardoor je uiteindelijk objectieve beslissing kunt nemen.
En dat
als
kan
je
niet
dus
als je met jezelf bezig bent.
Nee, absoluut niet. Dat kan niet. Nee.
Ziet u nou het leiderschap, gezien de hiërarchische structuur ook van het leger, ziet u dat nou als autoritair of als dienend?
Ik denk dat dienend. Maakt niet uit of je nou generaal bent of soldaat. Je bent altijd dienend in het voor ons koninkrijk. We dragen allemaal
driekleur. Nee, dat snap ik. Maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel in de verhouding tot uw manschappen. Het is hiërarchisch. Dan bent u toch autoritair, neem ik aan.
Ja, maar het gaat twee kanten op. Loyaliteit gaat niet alleen van boven naar beneden. Maar ook van beneden, of niet alleen van beneden naar boven. Maar zeker ook van boven naar beneden.
Nee.
Ik ben altijd zo geweest. Ik wil niet beoordeeld worden op mijn mensen boven me. Maar op de mensen beneden me.
Ja. Nou zei u net ook al, het staat ook in het boek Lead by Example.
Ja.
Nu hebt u ook op een andere manier onder vuur gelegen. Namelijk omdat u werd vervolgd wegens vermeende drugs- en wapenhandel. Hebt u geaarzeld, u bent vrijgesproken, zeg ik nu.
Ja.
Maar hebt u geaarzeld of u dat voorbeeld nog wel kon zijn?
Ja, absoluut. Ik zeg altijd, en dan kom ik natuurlijk weer in een van mijn uitspraken, wat ook in het boek staat. Wat sterk is dat er uit eerlijke overtuiging faalt nooit. En ik heb van begin af aan nooit aan mezelf getwijfeld.
Nee, maar het gaat er nu om of anderen u als voorbeeld zien. Ondanks, want kijk, u bent natuurlijk vrijgesproken. Maar ja, u bent wel veroordeeld voor bezit en handel. Nou, vooral bezit, geloof ik, voor stroomstootwapens.
Ja, dat klinkt heel zwaar, stroomstootwapens. Ja. Maar bij de Boerenbond kun je ze gewoon kopen onder de naam koeienprikkers. Dus wat dat betreft.
Maar het past niet bij de voorbeeldige rol die verwacht wordt van een leider.
Nee, dat ben ik helemaal mee eens. Alleen daarin tegen staat ook weer dat ik helemaal voorstander ben van dat een mens zichzelf mag verdedigen. En een stroomstootwapen, zoals u het noemt, ik noem het nog steeds gewoon een koeienprikker.
Sorry, de rechter noemt het zo.
Nee, daar geef ik u gelijk in.
Ja.
Maar dat in mijn optiek is dat een wapen of iets om jezelf mee te verdedigen. Ik heb daar ook toen de tijd ook gewoon bewust voor gekozen. Ik had ook een mes kunnen pakken. Alleen als je een mes gebruikt, wat niet, overigens niet verboden is, en dat achter de bar legt, kun je daar veel meer verwondingen mee aanrichten als met een koeienprikkertje die je dus bij de Boerenbond kunt kopen.
Ja, toch schrijft u maar heel sumier over deze periode.
Ja. Correct en bewust.
Terwijl het wel te maken heeft met uw voorbeeldfunctie.
Zo zie ik dat niet. Ik heb met name dit boek geschreven voor mijn militaire collega's. En daar zie ik met name mijn voorbeeldfunctie in. En laten we eerlijk zijn, heel Nederland heeft zich gebogen ongeveer 2 jaar over de hele kwestie. Uiteindelijk hebben rechters zich helemaal in verdiept in het hele gebeuren. En uiteindelijk is er niks uitgekomen. Dus ik denk ook uiteindelijk wel dat het tijd is om gewoon een streep te zetten. En gewoon naar voren te kijken. En niet naar. Nee, maar ik begrijp het ook wel.
Nee, het gaat mij om die voorbeeldfunctie. Het gaat mij helemaal niet om die veroordeling. Maar wel om dat in relatie tot uw eigen woorden. Dat u een voorbeeld bent.
Nee, klopt. Maar ik schaam me ook niet door het feit dat ik. Zover. Ja, ik heb een fout begaan door misschien te naïef te zijn door bepaalde zaken. Een koeienprikker die door de wet wordt gezien als.
U blijft het een koeienprikker noemen.
Ja, maar het is ook echt zo. Het vermogen was nog niet eens de helft van een koeienprikker. En nee, maar dat wil ik ook wel even gewoon nuanceren. En dat meen ik echt serieus. Dat ik vind ook echt dat iedere Nederlander, sterk iedere mens, het recht heeft om zichzelf te beschermen. En zeker in deze tijd van waar normen en waarden door de gemiddelde jeugd gewoon heel anders wordt gezien als waar uiteindelijk iedereen recht op heeft. Ja,
hoe doet u dat dan nu? Want u mag hem niet meer in bezit hebben.
Ik heb ook geen kroeg meer, dus dat is een voordeel.
Hoe zou u dat nu doen?
Ik heb geen kroeg meer.
Nee, maar hoe zou u het nu doen als u er wel een had?
Als ik nog een kroeg zou hebben?
Hoe zou u dan beschermen?
Dat wordt lastig. Ik heb het niet, dus ik kan me daar ook niet nu op voorbereiden. Dan zal ik even over moeten nadenken om in ieder geval de wet niet meer te overtreden. In ieder geval.
Ik zeg een honkbalknuppel.
Nee, dat mag niet. Dat mag alleen als er een handschoen naast ligt. Ja, dat mag alleen als er een handschoen naast ligt.
Goed. Wat hebt u ervan geleerd trouwens van die periode? Dus, want dat, wat u geleerd hebt uit uw periode op het slagveld, dat wordt heel duidelijk uit het boek.
Ja.
Maar hebt u ook geleerd van die periode?
Ik heb er dusdanig van geleerd dat ik weet dat ik in een glazen kooi leef. En dat ik daar op bepaalde zaken toch wel moet bekijken hoe ik sommige dingen aanloop.
Goed. Ik dank u wel. Het boek verschijnt morgen.
Ja, ben benieuwd.
Ik ben ook benieuwd.
Ja,
hartelijk dank.
Graag gedaan.